U herkent hier wellicht het Engelse volkslied God Save the Queen. Maar u bent niet bij een royalty podcast terechtgekomen. U hoort de overture van Donizetti's opera Roberto de Verrun, waarin Donizetti dankbaar gebruik maakt van deze melodie. Maar daarover later meer. Mijn naam is Maxime Paulussen. Ik ben werkzaam bij de afdeling dramaturgie van de Nationale Opera. En in deze podcast neem ik u mee door de geschiedenis voor en van Donizetti's werk en de productie, zoals deze bij de Nationale Opera te zien zal zijn in april en mei 2024. De opera Roberto de Verrun is het slotstuk van de Tudor-trilogie van regisseur Jetske Meinsen. Samen met de vorige twee delen, Anna Bolena en Maria Stuarda, worden deze opera's door Jetske Meinsen tot één geheel gesmeed. In dit geheel staat het leven van koningin Elisabeth I, beter bekend als de Virgin Queen, centraal. Naast Jetske Meinsen was ook dirigent Enrique Mazzola, specialist in het bel canto-repertoire, betrokken bij alle delen van de Tudor-trilogie. Evenals het complete creatieve team, met decorontwerper Ben Bauer, kostuumontwerper Klaus Broens, lichtontwerper Cor van den Brink en dramaturg Luc Joosten, die later in deze podcast zal aanschuiven. Ook tenor Ismaël Jordi, die in deze voorstelling de titelrol zal vertolken, was bij alle drie de producties betrokken.
De opera Roberto de Verrun van Donizetti gaat over de laatste periode in het leven van koningin Elisabeth I. En het gaat over haar ontsporende relatie met de Verrun, haar laatste minnaar.
Het maken van een drieluik aan voorstellingen is een bijzondere uitdaging voor een regisseur. In de drie opera's van Donizetti blijft één centrale thematiek overeind staan. Regisseur Jetske Meinsen zegt daar het volgende over.
Het centrale thema, volgens mij, in de trilogie van Donizetti is een vrouw in een machtige positie die gevangen zit in haar eigen leven. En die gevangen zit in de mores van de wereld waar ze in leeft. En je moet je voorstellen dat we deze trilogie zijn begonnen met Bolena, waar we het kleine Elisabetta in hadden, het kleine kindje van Bolena. En we zagen daar in een historisch drama, historisch aangekleed drama, zagen we een huwelijk uit elkaar vallen, we zagen een kind beschadigd worden. Toen gingen we naar Stuarda, Maria Stuarda, het verhaal van Elisabeth I en haar nicht, die haar troon wilde hebben. Dus opeens een strijd eigenlijk tussen twee vrouwen, waar opnieuw de kleine Elisabeth ook optrad, omdat we wilden laten zien hoe de beschadiging die dat kind in haar jeugd heeft opgelopen, hoe dat doorwerkt in haar karakter als volwassene. En dat was een heel ander verhaal. Dat was eigenlijk veel meer een verhaal over obsessie. Die twee vrouwen die om elkaar heen draaiden. En daar hadden we allemaal dubbelgangers. Daar hadden we dansers die de twee koninginnen dubbelden. En die eigenlijk steeds verschenen als obsessie de een van de ander. En dat was meer een surrealistisch verhaal. Dus eerst een historisch drama, tamelijk realistisch. Toen een tamelijk surrealistisch drama. En nu gaan we naar het einde van het leven van Elisabeth I. En al heel vroeg in het proces dat we aan deze trilogie aan het werk waren, hebben we besloten om deze derde opera heel anders te vertellen. Om daar een hedendaags verhaal van te maken. Want we zijn ervan overtuigd dat Donizetti, hij heeft die stukken in 7 jaar geschreven, van 1830 tot 1837. Maar hij heeft daarin een wereld van ontwikkeling doorgemaakt. En Roberto de Verrun is een compleet andere opera dan Anna Bolena of Maria Stuarda. En het is een stuk dat zowel muzikaal als dramaturgisch vraagt om een hele nieuwe benadering. Dus we laten nu de biografie van Elisabeth los. En we zoomen in op een vrouw met macht, gevangen in haar macht. En dan haar machteloosheid, want zelfs als je alle macht van de wereld hebt en alle geld van de wereld hebt, je kunt de liefde niet kopen. En dat precies is haar probleem.
Yeah.
Voordat ik u meeneem in Donizetti's opera, eerst de historische context. Robert Devereux werd geboren in 1565 als zoon van Walter Devereux, 1st Earl of Essex, en zijn vrouw Lettice Knolles. Op slechts 10-jarige leeftijd stierf zijn vader en zijn moeder hertrouwde niet veel later met Robert Dudley, Earl of Leicester. Deze Robert Dudley was een graag geziene gast aan het Engelse hof en een favoriet van koningin Elizabeth I. En hij zou de jonge Robert Devereux al vanaf jonge leeftijd wegwijs maken aan het Engelse hof. Dudley wilde van Devereux zijn politieke opvolger maken, en met succes. Als Robert Dudley in 1588 overlijdt, neemt Devereux al zijn adellijke titels over. Vanaf 1593 was Devereux lid van het zogenaamde Privy Council, het hoogste adviesorgaan van de Engelse monarch. Op dat moment had koningin Elizabeth als monarch al een lange staat van dienst, zeker voor die tijd. In 1558 had zij de kroon geërfd van haar halfzus Mary I, die de geschiedenisboeken inging als Bloody Mary. Elizabeths kroning volgde op een roerige periode in de Engelse geschiedenis, vol met kerkelijke schisma's, vervolgingen en plotselinge troonswisselingen. Ook na haar kroning bleef het onrustig in Engeland. In die tijd van oorlogen en belegeringen is het Devereux die tegen het eind van Elizabeths monarchie naar de top reist als toegewijd officier en veldheer. Devereux wordt onder meer naar de Nederlanden uitgezonden. Maar zijn succes loopt ten einde als hij zichzelf via de Privy Council naar Ierland stuurt. Daar is op dat moment een opstand gaande tegen de Engelse overheerser en aan Devereux de taak die neer te slaan. Maar tegen ieders verwachting sluit Devereux een pact met Hugh O'Neill, de leider van de Ierse opstandelingen. Een pact dat als nederlaag voor de Engelse kroon wordt gezien. Bij zijn terugkeer in Londen wordt Devereux een huisarrest opgelegd, alwaar hij in afwachting is van een uitspraak van het parlement. Een andere consequentie was het verlies van enkele van zijn adellijke posities, waardoor zijn inkomen kromp. In anderhalf jaar van huisarrest keerde Devereux zich tegen het parlement en tegen Elizabeth zelf. In februari 1601 leidde hij een opstand tegen de regering van Elizabeth en deze opstand mislukt. Vanwege hoogverraad werd Devereux ter dood veroordeeld. Op 25 februari 1601 werd hij onthoofd in de Tower of London. Het verhaal van Roberto Devereux en de vermeende liefde tussen hem en koningin Elizabeth I stak al snel de kop op. Bij mij aangeschoven is Luc Joosten, hoofddramaturg van de Nationale Opera en verbonden als dramaturg aan de gehele Tudor-trilogie. Luc, hoe heeft deze geschiedenis zich gevormd tot de opera van Donizetti?
Wel, als we de geschiedenis van Roberto Devereux bekijken, dan zien we dat het eigenlijk het laatste deel is van een reeks van werken die Donizetti geschreven heeft vanuit de omgeving van koningin Elizabeth I. Elisabetta di Kenilworth was zijn eerste werk dat hij in die thematiek geschreven heeft. Maria Stuart is zijn tweede. Anna Bolena zit daar nog tussen. Daar komt Elisabeth niet letterlijk in voor, maar het is wel de wereld van Elisabeth. Anna Bolena is de moeder van Elisabeth. En dan zitten we hier bij Roberto Devereux met het laatste verhaal. Dus er was duidelijk een interesse in Italië, in de opera van Italië. Niet alleen in de opera van Italië, maar in die tijd een interesse om dat Engelse koningshof, en specifiek dat koningshof van die gouden periode van Elizabeth I in Engeland, om die toneelmatig of operamatig of scènes te kunnen zien. En ik denk dat de interesse van Donizetti daar zeker bij aangesloten heeft. Het materiaal dat hij daarvoor gebruikt heeft, dus het verhaal dat als libretto, als basis gediend heeft voor het libretto van de opera, is eigenlijk al gebaseerd op een aantal Franse theaterstukken. Dus het bestond eigenlijk al als theaterstuk en zelfs ook als opera. Mercadante heeft eigenlijk een opera geschreven op basis van een libretto dat Romani heeft samengesteld uit Franse theaterstukken. En je ziet dus dat dat een levende, een relevant blijkbaar, zoals men tegenwoordig zou zeggen, een relevante maatschappelijke thematiek was op dat ogenblik. En daar heeft Donizetti voor dit werk op ingespeeld.
Kan je iets vertellen over de uitgangssituatie van de opera en hoe deze wellicht verschilt met de historische werkelijkheid?
Wel ja, het is sowieso, al die verhalen die we terugvinden op het theater of opera toneel van die tijd zijn werken die een romantisering zijn van de geschiedenis. Dus er zijn een aantal historische feiten die aangegrepen worden, opvallende historische feiten, onthoofdingen en bestraffingen en liefdes of mogelijke liefdes die een rol kunnen spelen, die eigenlijk het aanknopingspunt vormen. Maar voor de rest gaat het toch in alle gevallen om een geromantiseerde versie. Dat wil zeggen dat er eigenlijk vrij is omgesprongen met de historische feiten. Dat is iets wat ons zelf ook vertrouwd is, ook in de film. Als ik alleen verwijs naar de film rond Napoleon, dat is een geromantiseerde, in meerdere zinnen van het woord, romantisering van een historisch gegeven. En dat is eigenlijk hier ook gebeurd. Wat we vooral zien, is dat in dit werk, in Roberto Devereux, eigenlijk heel duidelijk getoond wordt hoe dat de personages zich op een soort van breuklijn bevinden tussen langs de ene kant een politiek probleem, een groots werelds probleem, en anderzijds eigenlijk wordt dat gegeven verbonden met de emotionele wereld van die personages. En die twee facetten doorkruisen elkaar in niet alleen in Roberto Devereux, maar vooral in Roberto Devereux, maar ook in die andere werken. Dus het kruispunt, zou men kunnen zeggen, van het gaat niet om helden die grootse daden verrichten, maar het gaat eigenlijk om helden die helden zijn, omdat ze zich op een of andere manier in verhouding moeten brengen tot hun eigen emotionele wereld. En dat we eigenlijk zien in die verhalen die Donizetti tot opera heeft omgevormd, dat het gaat over figuren die aan hun lot ten onder gaan, doordat ze op een of andere manier op een individueel, emotioneel niveau de zaken niet 100% in handen hebben.
Het eindigt met een koningin Elisabeth die eigenlijk in eenzaamheid eindigt. We zien doorheen de opera een koningin die de touwtjes uit handen heeft moeten geven. Welke rol speelt dat ook in met name deze regie?
Wel ja, dat is een mooi gegeven natuurlijk dat we in de drie opera's die we in de trilogie hebben laten zien eigenlijk sprongsgewijs doorheen het leven van Elisabeth gaan. Jetske Meinse heeft Elisabeth al opgevoerd als kind, als dochter van Anna Bolena in de opera Anna Bolena. We zien haar op het quasi toppunt van haar macht in Maria Stuarda. En we zien daar ook in het grote duet tussen Maria Stuarda en Elisabeth dat gaat over een vrouw waar een ongelooflijke kracht van uitgaat en een ongelooflijk gevaar van uitgaat. En hier aan het einde, in die Roberto Devereux, is zij, ondanks de titel van de opera, is zij nog altijd de centrale figuur, het centrale personage uiteindelijk. Maar we zien dat ze op een of andere manier aan haar macht is aan het inboeten. En dat ze ook emotioneel eigenlijk een beetje op een dood spoor zit. Het is een heel eenzame vrouw geworden die haar geluk hoopt terug te vinden in het aangaan van een relatie of in het herdoen opleven van een relatie met een jonge man. En we zien dat ze eigenlijk die zaken ook, dat tanen van haar macht, zowel emotioneel als politiek, dat ze dat eigenlijk ook niet meer uit elkaar kan houden en eigenlijk zich daar heel sterk emotioneel door laat leiden. Het is ook opvallend in de opera en in de structuur van de opera dat de figuur van Roberto Devereux, die uiteindelijk de titelfiguur is, de tenorrol heeft, dat die eigenlijk in deze opera pas helemaal aan het einde zijn eerste solonummer heeft. Zijn grote aria vindt eigenlijk pas in het derde bedrijf, wanneer hij in de kerker zit, daar horen we pas hem solistisch zingen. En voordien, en dat is structureel heel, heel mooi in deze opera, zien we eigenlijk vooral aria's van enerzijds Sarah, die dan cavatinas genoemd worden, anderzijds Elisabeth, en confronterende stukken. Confronterende stukken, dat wil zeggen figuren die bij elkaar geplaatst worden en daar tot botsing komen, of eigenlijk in een soort van emotionele gevoelsgeladenheid onderzoeken wat er precies aan de hand is. Dus Roberto Devereux die wordt eigenlijk niet geïntroduceerd zoals we zouden verwachten, als een tenor die zijn eigen aria en optreden aria krijgt. Nee, we moeten eigenlijk al een behoorlijk stuk wachten in het eerste bedrijf voordat hij optreedt. En wanneer dat hij optreedt, treedt hij dan ook nog eens op in een duet en niet in een solistenstuk. Dat geeft aan dat Donizetti eigenlijk op dat ogenblik in dit stuk, dat zo geconcentreerd is op die vier figuren en een kamerstuk, kamertoneelachtig karakter heeft, dat hij zich eigenlijk heel sterk gefocust heeft op precies die discussies, op precies die confrontaties van die verschillende figuren ten opzichte van elkaar. En wanneer dat we inderdaad naar de muziek kijken, dan zien we dat hij ook in zijn muzikale ontwikkeling, dat Donizetti heel sterk gezocht heeft naar hoe kan ik die verschillende gevoelsgeladenheden in datgene wat de personages horen van elkaar, hoe ze daarop reageren, hoe kan ik dat eigenlijk muzikaal gaan omzetten. Dus hij heeft langs de ene kant de conventies, de compositorische regels die men verwachtte in de opera van het begin van de 19e eeuw, heeft hij gevolgd, maar tegelijkertijd laat hij ze op vele plekken enigszins ontsporen in het zoeken naar een gedetailleerde en gepastere emotionele uitdrukking van de reacties van de figuren op elkaar.
In de opera zien we dus vier hoofdpersonages die zich op verschillende niveaus tot elkaar verhouden. Regisseur Jetske Meinsen heeft daar het volgende over te zeggen.
We hebben als eerste personage Elisabeth, een koningin. En haar minnaar Roberto Devereux, die ze weggestuurd had naar Ierland, komt terug na 10 jaar omdat hij beschuldigd is van hoogverraad. Hij zou een revolutie tegen haar ontketend hebben daar in Ierland en hij komt terug. Elisabeth is überhaupt niet geïnteresseerd in dat politieke verhaal. Zij wil maar één ding weten en dat is, heeft hij haar ook in de liefde verraden? En ze zegt ook, als je terugkomt en je brengt me de liefde, vergeef ik je alles. Dus zij zit te wachten op die man, de liefde van haar leven, waarvan ze wil weten, hou jij nog van mij? Een ongelooflijk diepe en ontroerende vraag. Roberto Devereux komt terug. Hij weet dat dit verlangen leeft bij Elisabetta en hij kan haar liefde niet beantwoorden. En dat vreet aan hem, want hij houdt van Sarah. Hij was, al voordat hij wegging, was zijn grote liefde Sarah. In de tijd dat hij weg was, is Sarah uitgehuwelijkd aan Nottingham en zij leeft nu gevangen in een heel ongelukkig huwelijk met deze Nottingham. En laten we ook even naar hem heel goed kijken. Want ik vind dat Donizetti met Nottingham een uitzonderlijk interessante personage heeft gecreëerd. Het is een bariton die dat zingt. En deze Nottingham is een hele trouwe echtgenoot, vader, vriend van Devereux en hoveling van Elisabetta. En hij wil alles in het leven goed doen en alles gaat mis. En uiteindelijk door het vermeende verraad van zijn vrouw, door het vermeende verraad van Roberto, wordt het monster in hem wakker. En hij is uiteindelijk de motor tot de dood van Roberto Devereux. En dan is er natuurlijk ook Sarah. Die vrouw die ooit de geliefde van Devereux was, die uitgehuwelijkd is aan een man waar ze niet van houdt, die gevangen zit in een koud huwelijk, die probeert alle ballen in de lucht te houden. En die eigenlijk wordt meegesleept door haar eigen hartstocht op het moment dat Roberto terugkomt. Nou, en hier zie je dus dat Donizetti een kwartet heeft gecreëerd van vier mensen, ieder met zijn eigen verlangen, zijn eigen pijn, zijn eigen vragen, zijn eigen onzekerheden. En dat is werkelijk op een uitzonderlijke manier muzikaal en theatraal geschilderd.
Zoals gezegd zal ook deze voorstelling weer worden geleid door dirigent Enrique Mazzola, die in de orkestbak het Nederlands Kamerorkest zal dirigeren. Muzikaal is Roberto Devereux de meest complexe van de drie opera's in de Tudor-trilogie. De muziek gaat, om met de woorden van Enrique Mazzola te spreken, richting die van Verdi. Donizetti heeft met Roberto Devereux een ontzettend rijke partituur afgeleverd, die zijn tijd ver vooruit was. Waar het oudere bel canto repertoire veel meer enkel op de schoonheid van de stem gericht was, krijgt de partituur van Roberto Devereux een meer dramaturgische laag. De gedachten en gevoelens van de verschillende personages komen in de muziek veel meer tot uitdrukking en het publiek wordt muzikaal meegenomen in die gevoelens. Dit komt tot uitdrukking in de noten, maar ook in de vele tempowisselingen, versnellingen en vertragingen die Donizetti voorschrijft. Maar Donizetti doet meer. Zo hoorde u aan het begin van de podcast al de overture, waarin Donizetti het Engelse volkslied God Save the Queen als thema gebruikte. Een toevoeging van na de première, overigens. En een interessante, want het volkslied God Save the Queen werd ten tijde van Elisabeth I nog niet gebruikt. Over de compositie van Donizetti heeft Jetske Meinsen het volgende te zeggen.
De muziek van Donizetti is onvoorstelbaar virtuoos. En we zijn natuurlijk allemaal, voor de mensen die Bolena gezien hebben, voor de mensen die Stuarda gezien hebben in Bolena, dat de rol van Anna Bolena, dat waanzinnig virtuose zingen van één enkele figuur, dat was ongelooflijk meeslepend. In Stuarda, die confrontatie tussen de twee vrouwen, hè, Elisabetta en Maria Stuarda, die Filia en Pura di Bolena, de beroemde scène, dat is van een ongekende kwaliteit. Maar hier in Roberto Devereux gaat Donizetti een stap verder. En je zou kunnen zeggen dat de muziek zich ongelooflijk ontwikkeld heeft tussen 1830 en 1837. En hier in 1837 is Donizetti in staat om eigenlijk te componeren. Soms heb je het gevoel dat je Verdi hoort of bijna al Puccini. Soms is het zelfs zo modern dat je wie is dit? Welke componist is dit? Dus het heeft een hele andere kwaliteit. En ook het theatraal werken de scènes nog veel sterker en veel menselijker dan in de andere twee stukken.
En hiermee bereiken we het einde van deze podcast. De opera Roberto Devereux speelt tot en met 6 mei bij de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Mocht u meer willen weten over deze voorstelling, dan vindt er 3 kwartier voor aanvang van elke voorstelling een inleiding plaats in het Souterrain. Bedankt voor het luisteren en tot ziens bij Nationale Opera en Ballet.